Nicolaas van Delen zal nu door de kinderen en kleinkinderen naar binnen worden begeleid. Mag ik u vragen, voor zover dit voor u mogelijk is, om op te staan van de zitplaats. Delen, kinderen, kleinkinderen, verder familie, gemeentedelen, belangstellenden, luisteraars via de kerktelefoon en livestream. We zijn hier deze middag bij elkaar voor de rouwdienst die voorafgaat aan de begrafenis van Nicolaas van Delen. Maandag 25 juli overleed hij in de leeftijd van 88 jaar. Deze dienst zal geleid worden door dominee Kempenis, maar voordat hij het woord neemt, ik zal eerst zoon Hans woorden spreken en ik wil hem nu het woord geven.
Geachte familie, vrienden, bekenden en belangstellenden. Wij waarderen het als familie heel erg dat u hier vanmiddag met ons samen wil zijn in deze rouwdienst waarin we Gods ondersteuning zoeken, nu onze man, vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader naar zijn laatste rustplaats gebracht zal worden. Vader kreeg afgelopen maandag een acute hartstilstand in zijn slaap. Na eerst nog in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest, de artsen hebben alles geprobeerd, maar de behandelingen mochten niet meer baten. Dit is allereerst voor onze moeder zeer ingrijpend geweest, maar ook voor ons allemaal. Zo plotseling en onverwacht haar geliefde man te moeten missen. Onze ouders mochten ruim 64 jaar getrouwd zijn. Ze kenden elkaar zelfs al 70 jaar. en vader mocht 88 jaar worden. Wat toch grote zegeningen genoemd mogen worden. Maar ons gemis is er niet minder om. Wij verliezen in hem een uiterst zorgzame man, vader en opa. Mijn zus en ik weten dat heel goed, ook nog vanuit onze jeugd. Een lieve vader die ons, als we het verdiend hadden, ook een pak slaag gaf. Vader was geen zachte heelmeester, zeg maar. Hij heeft een arbeidzaam leven achter de rug, wat helemaal niet gemakkelijk was, omdat hij het grootste gedeelte van zijn leven landarbeider was. Kortom, veel handwerk en dat was bepaald geen lichtwerk. Dit begon hem op latere leeftijd op te breken. Zijn rug en benen kregen slijtage. Pa zag zich genoodzaakt lichter werk te zoeken en tenslotte vervroegd uit te treden op 59-jarige leeftijd. Hij heeft toen nog jarenlang zijn hobby's uit kunnen oefenen, tuinieren in de moestuin en het verzorgen van zijn ponies en kippen. Hoe ouder hij werd, hoe moeilijker hij uit de voeten kon. Een heftig hartinfarct 14 jaar geleden is mede oorzaak geweest van zijn plotselinge overlijden nu, aldus de medische verklaring. Wij als familie willen het anders uitdrukken. Het was Gods tijd dat vader uit dit leven werd weggenomen. Bovendien zijn we God dank verschuldigd voor het feit dat hij geen lijdensweg kreeg toegemeten. Maar het verdriet is groot en we zullen het gemis sterk moeten gaan inleven. Onze hoop is op God, die geen vergissingen maakt. We bidden om sterkte en kracht om dit grote verlies te dragen. We bedanken dominee Kempeneers en dominee Visser voor de bereidheid om de rouwdienst en het spreken bij het graf voor hun rekening te willen nemen. Tevens gaat onze dank uit naar de ouderlingen die de dagsluitingen gedaan hebben. Ook de organist die in deze dienst zal spelen, veel dank en sterkte. De koster voor het werk dat er gedaan werd en wordt ook heel erg bedankt. En de begrafenisondernemer, heel veel dank voor de wijze waarop wij als familie werden geholpen en geadviseerd. Wij zijn heel dankbaar dat u het mogelijk gemaakt hebt dat vader thuis opgebaard kon worden. Verder willen we iedereen danken voor alle blijken van medeleven die we mochten ontvangen door middel van een brief of kaartje, door gisteravond ons de hand te drukken en om nu en straks bij ons te zijn. Tot slot wensen wij iedereen, ondanks de droevige aanleiding, een gezegende dienst. Dat de Heer in ons midden mag zijn, opdat door deze roepstem nieuw leven geboren mag worden. Dat wensen wij iedereen toe. Dat geven de Heere. Ik dank u.
Wij willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 39, het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Dat is het derde vers van Psalm 39. gemeenschappelijk gebed. Grote en eeuwige God, schepper van hemel en aarde, wij zoeken uw heilig aangezicht, nu wij samen met onze zuster van delen met haar kinderen en kleinkinderen, familie, bekenden en gemeenteleden bijeen zijn in deze rouwdienst die voorafgaat aan de begrafenis van een geliefde en zorgzame man en vader en opa. En dat hadden wij nooit kunnen denken, heren, toen deze week begon hier in uw huis. En toen hij nog op zijn eigen plaatsje zat hier in de kerk. Dat voordat deze week aan het einde zou zijn, zijn lichaam zou moeten worden begraven. En het wordt zomaar weer eens te meer bevestigd, heren, dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. En nu is Nicolaas van Delen 88 jaar mogen worden. U hebt in uw woord gezegd, heren, dat als wij sterk zijn, we de leeftijd van 70 jaar zullen bereiken. En die we zeer sterk zijn, die van 80 jaar. Daar is de overledene ook al een aantal jaren overheen mogen komen. En niettemin, heren, blijft zijn overlijden gevoelsmatig toch onverwacht. En u weet wat dat betekent, heren, voor mevrouw van Delen, die nu zo onverwacht weduwe is geworden, voor de kinderen die in hem een geliefde vader en schoonvader verliezen, de kleinkinderen, een lieve en zorgzame opa. Wat is het dan groot, heren, dat wij in deze omstandigheden, waarin een mens eigenlijk geen woorden heeft, zoals ook Psalm 39 dat zegt, ik ben verstomd en ik zal mijn mond niet open doen, dat u ons een huis des gebeds heeft gegeven. En dat we hier samen met de bedroefde weduwe en haar kinderen en kleinkinderen bijeen mogen zijn, met familie en belangstellenden, om allereerst bij u te zoeken wat wij nodig hebben. Heren, we hebben in de afgelopen dagen om elkaar heen mogen staan. Er zijn bezoeken afgelegd. Er zijn troostwoorden gesproken. Maar uiteindelijk, heren, is er geen mens die de lege plaats die Nicolaas van Delen heeft achtergelaten kan vervullen. Is er geen mens die wonden kan helen die geslagen zijn. Daarom, heren, is het zo groot dat wij ons hart voor u mogen uitstorten. Omdat u hebt gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart. En laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En dan is ook een dankzegging op zijn plaats, heren, voor alles wat u in Nicolaas van Delen hebt gegeven. Als man, zoveel jaren lang trouw aan de zijde van zijn vrouw gestaan. In tijden van voorspoed en van zegen, maar ook in tijden van grote zorg en van verdriet. U hebt hen gegeven, heren, dat zij samen ook onder uw woord mochten komen. Onder de bediening van de schriftuurlijk bevindelijke prediking, vele jaren lang. En hij werd door die waarheid ook gegrepen. En heren, nu wij hier zijn, mogen wij ook uw woord gaan openen, want wat nu geen mens kan doen, dat kunt u wel. En als wij gereed staan, heren, om dat woord te gaan bedienen, laat het inderdaad een gepast woord mogen zijn, ook in de omstandigheden waarin de familie zich bevindt. Moeite, verdriet, rouw en gemis. Heren, als wij mensen dan geen woorden hebben, dan spreekt u de woorden des eeuwige levens. Maar nu is het, heren, te constateren in deze wereld, en als we eerlijk zijn ook in ons eigen hart, dat u wel spreekt, maar dat we er niet op merken. Dat u ook in het sterven van Nicolaas van Delen een roepstem hebt gegeven. Dat hij ons alleen is voorgegaan. Dat hij de weg van alle vlees is gegaan. En dat wij hem ook volgen zullen in het graf. En wij weten niet wie de eerstvolgende zal zijn. We kunnen kijken naar leeftijd. Maar Heere, dat is maar heel betrekkelijk. Want ons leven is een handbreed gesteld. En of we nu 88 of 8 jaar zijn, de dood wenkt toch ieder uur. En wij bidden u, Heere, geef dat ook opgebonden worden mag in ons hart en in ons leven. Opdat wij, die nog in het heden der genade mogen zijn, deze wel aangename tijd, de dag der zaligheid, mogen uitkopen. Om te doen wat David in deze psalm ons voorzegt. En nu, te midden van de omstandigheden, te midden van de overtredingen, te midden van de zonden, die immers de oorzaak zijn van onze honger en kommer, te midden van al deze dingen, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Want wij als mensen en heren kunnen elkaar niets geven. Onze hulp is heel betrekkelijk als het gaat om gezondheid. Dat is ook in de afgelopen week bewezen geworden. Ook een dokter kan het leven van een mens niet redden. Maar dat geldt te meer, Heer, in de geestelijke nood. En bind die op ons hart. En doe de dood en de oorzaak van de dood zo onontkoombaar op onze harten afkomen, Heer, dat wij uitgedreven mogen worden tot Hem die de opstanding is in het leven. En die gezegd heeft, die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Heere, dat onze zuster van Delen die weg zal mogen gaan. Met haar kinderen en haar kleinkinderen. Ja, dat wij allen die weg zouden mogen gaan. De weg, de waarheid in het leven die in Christus Jezus is geopenbaard. Alleen in Hem is er hoop. Alleen in Hem is er troost, is er leven te vinden. En wilt die boodschap dan deze middag ook op ons hart binden, Heere. Wij zien op tot U. Bewaar ons voor de boze en de zonde. En hoort u onze gebeden om Christus wil. Amen. We lezen de psalm die ook boven de rouwkaart staat geschreven, psalm 39. En in aansluiting op het lezen van die psalm zingen wij uit de berijming van die psalm opnieuw een vers, nu het vijfde. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen. Dus we lezen psalm 39 en daarna zullen we uit de berijming het vijfde vers zingen. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijne dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zou. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Sela. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en niet meer zij. Na de meditatie dan zingen wij uit Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Wat er verder volgt uit het vierde van Psalm 56. Geachte familie, belangstellenden, gemeente, mevrouw Van Delen, Hans, Agatha, Jan Willem en kinderen. Ja, het staat boven de rouwkaart. Onverwacht voor u. En Hans heeft het zojuist gememoreerd. Hoe dat het begin van deze week er niet op leek dat we vandaag het lichaam van uw man moeten gaan begraven, jullie vader en opa. Twee keer was hij zondag nog in de kerk op zijn plekje. En niets wees erop eigenlijk dat hij zou gaan sterven. Althans, naar onze menselijke verwachtingen. Gods woord en ook ons leven vertelt het wel dat als iemand 70 jaar is of zeer sterk 80 jaar wordt, dat dan het einde van het leven nabij is. En hij was die leeftijd ook alweer een aantal jaren overschreden. Maar niettemin, het was onverwacht. En daarom is de schok des te groter geweest toen dat telefoontje kwam uit het ziekenhuis. Dat hij een hartstilstand kreeg en dat hij niet meer gereanimeerd kon worden. Tegelijkertijd heeft u op de rouwkaart gezegd, het was de tijd van de Heere. Maandagavond zei u het ook nog, het was zijn tijd. En dat geeft te midden van alle verdriet en te midden van alle vragen en een schok die het heeft gegeven, toch ook wat rust. Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Zo zegt David. En hij zegt het verderop in de psalm, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. In een andere psalm zegt hij, mijn tijden zijn in uw hand. God heeft de tijd van onze geboorte bepaald. Hij heeft ook de tijd van het sterven bepaald. Niemand overlijdt voor die tijd. En nu staat u met uw kinderen en kleinkinderen en verdere familie voor de zo zware, eigenlijk onmogelijke taak om het overleden lichaam van uw man straks te gaan begraven. En in deze omstandigheden van gemis, en dat u het nog nauwelijks bevatten kan, dat zijn stoel voor altijd leeg blijft. En dat jullie je vader en opa niet meer zullen zien. In deze omstandigheden komt dan die vraag naar boven, die dan boven de rouwkaart gezet is. En nu? Nu dit werkelijkheid is. Nu hij er niet meer is. In deze omstandigheden van rouw en van verdriet en van gemis, wat verwacht ik? Wat is er te verwachten? Nou, het geldt voor heel veel mensen in deze wereld dat er dan ook niks meer te verwachten is. Als een mens leeft bij het tijdelijke, als hij leeft bij het hier en nu, bij de gezondheid, bij het gezin als we dat mogen hebben, bij de bezittingen, bij het geld, bij de vakantie, bij alles wat in dit leven ons kan toevallen, als dat het een en het al is, dan is er ook geen verwachting. Dan eindigt het in de dood. Nicolaas Van Delen heeft in zijn leven mogen leren dat het tijdelijke, het aardse leven en alles wat we kunnen hebben en zijn een mens uiteindelijk niet gelukkig kan maken. Dat er meer nodig is, dat er diepere waarheden zijn, juist ook te midden van moeite en van verdriet. En dat is u ook niet voorbij gegaan in die 64 jaar huwelijk dat u hebt mogen hebben. U hebt er nog van verteld en uw bekenden en familie weten het nog veel beter dan dat ik dat weet. Wat een moeite En wat een verdriet dat er geweest is. En wat een zorgzame man dat hij ook in die periode is geweest. En wat een zorgzame en lieve vader en opa dat jullie in hem moeten missen. En dan kunnen daar inderdaad vele vragen zijn. Brandende vragen die ook David in deze psalm wel had. Hij kan van God geen kwaad woord spreken. Daarom zegt hij, ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Wij zouden zeggen, met een muilkorf. Hij wil geen kwaad woord van God horen. Maar die brandende vragen kunnen er wel zijn. De vragen van waarom? Of hoe moet het nu verder? Of waar is hij nu? In deze psalm wordt ons de weg gewezen waar we met al deze moeizame, brandende vragen naartoe moeten. Nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Te midden van de omstandigheden die hij in deze psalm beschrijft. Allereerst, dat wat we hier zo heel onontkoombaar voor ons zien, dat de mens sterfelijk is. Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. En of dat nou deze breedte is, of dat nou deze breedte is, of dat de mens nu 88 jaar wordt, of dat hij 8 jaar wordt, in het licht van de eeuwigheid, is dat niets. Is het een damp? Is het een zucht? En dat zien we zeker als we erachter staan. En nu, te midden van die omstandigheden van sterfelijkheid, van broosheid. Of een ander aspect van de omstandigheden die David schetst. Dat aan ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid is. Dat het leven een stuk nutteloosheid bevat. Want we kunnen ons leven lang bezig zijn met tijdelijke dingen. We kunnen naar ons toenemen. Alle dingen bij elkaar verzamelen. Maar als we wegvallen, als we sterven, dan weten we het niet wie het naar zich nemen zal. Een stuk ijdelheid, een stuk nutteloosheid. Waar een mens aan het zwoegen en aan het slaven is, maar in het licht van de dood, in het licht van de eeuwigheid, betekent al onze bezittingen en al onze verzamelingen helemaal niets. En dat wil David dan ook in deze psalm ons op het hart binden. Juist als wij als mensen zo geneigd zijn om maar te leven bij het hier en nu. Bij alles wat we kunnen zien en bij alles wat we kunnen vasthouden. Bij het tijdelijke. Het gaat voorbij. En dan is er nog een element. Een nog veel ernstiger element waar David in deze psalm op wijst. Behalve dan de sterfelijkheid en een stuk nutteloosheid, een stuk ijdelheid van het menselijke leven, wijst hij ook in vers 9 op de oorzaak van al die moeite en ijdelheid. Verlos mij, zo zegt hij, van al mijn overtredingen. En hij heeft het in vers 12 over de ongerechtigheid. En dat heeft ook in het leven van u en van uw man toch ook een bepaalde plaats gekregen. Bij niet alleen de ernst van het leven, maar ook bij de ernst van het sterven. Bij de ernst van de zonde. En bij deze werkelijkheden, zo hebt u ook verteld, was u bepaald niet opgevoed. En dat u door Gods voorzienigheid onder de schriftuurlijke bevindelijke prediking bent gekomen. De tijd van dominee Keuning en alle andere predikanten die daarna gevolgd zijn. Dat hebt u, dat heeft ook uw man als een wonder mogen ervaren. Het gaf onbegrip in de kring van de familie. Maar u kon geen andere weg gaan. Juist omdat u ook die elementen die deze psalm aangeeft bent gaan wegen en ernstig bent gaan nemen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En zijn deze begrippen die David hier noemt, van overtredingen en van ongerechtigheden, toch werkelijkheid geworden? Wij mensen zijn overtreders, zo zegt David. Wij gaan over de treden, over de grens die God in zijn wet, in zijn woord gesteld heeft. En ons leven is vervuld van ongerechtigheid. Dingen die voor Gods aangezicht niet recht, maar krom zijn. Die afbuigen van de rechte weg, van het woord en van de wet van God. Overtreders, onrechtvaardige mensen, mensen die onze schepper vergeten, mensen die hun eigen gang gaan, mensen die hebben gezegd, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En het is niet maar één overtreding, het zijn er niet maar twee of drie, maar David die zegt, verlos mij van al mijn overtredingen. Het zijn er dus nogal wat. Dat de mens onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. Dat er niemand is die God zoekt. Dat er niemand is die naar de norm van Gods wet goed doet. We kunnen een zorgzame man zijn. We kunnen een liefhebbende vader of opa zijn. We kunnen een goede burger zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar voor Gods aangezicht valt dat weg. Wie zijn wij voor God? Wie zijn wij gemeten naar de norm van Gods heilige wet? En dan komen we niet verder dan wat David hier zegt. Een overtreder te zijn. Een zondaar. En als dat werkelijkheid wordt. En helaas is dat maar voor weinig mensen echt werkelijkheid. Heel veel mensen leven behalve over de dood en over de eeuwigheid heen, ook over de zonde heen. En ook over de overtredingen heen. En ligt een mens niet snel wakker van het feit dat hij zondigt tegen God en dat hij voor deze God verantwoording moet afleggen. Maar als dat wel werkelijkheid wordt, als de zonde echt zonde wordt, als de geest dat door de krachtdadige werking overtuigend in ons hart werkt, dat we overtreders zijn van de vroege jeugd af aan, van de buik af aan, zegt Jeremia zelfs, dat ons leven vol is van ongerechtigheid, wat kan een mens dan verwachten? En nu, wat verwacht ik? Wat heb ik te verwachten als sterfelijk, als ijdel, als zondig mens? Want sterven, dat is God ontmoeten. En de mens zoals hij is, zoals hij geboren wordt als zondaar, als overtreder, kan deze God niet ontmoeten. Het is de mensen gezet te sterven en daarna het oordeel, zo zegt de schrift. En daarom zegt David in een andere psalm, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En ik geloof dat deze dingen ook zijn gaan wegen op het hart van uw man. Naar wat ik van hem gehoord heb. Van deze en gene. Dat sterven inderdaad een hele zaak voor hem was. Een optie. En dat het voor hem niet zomaar een bepaald rekensommetje was. Dat God goed is, dat God een vergevend God is en dat het dan alweer heel snel goed is. Hij wist van het wonder dat er gebeuren moet in een mensenleven, het wonder van wedergeboorte, van bekering, van geloof. En dat het geloof een gave Gods is en dat een mens dat zomaar niet naar zichzelf toe kan halen. Dat maakte deze werkelijkheid ook zo ernstig. Sterven is God ontmoeten. Verantwoording afleggen over het leven. De bezoldiging der zonde is de dood. En dan kan niemand inderdaad wat voor ons betekenen. We kunnen geen verwachting hebben in deze dingen van mensen. Als het gaat om gezondheid, als het gaat om een stuk liefde om ons heen, dan kunnen we nog naar een vrouw kijken, dan kunnen we naar een arts kijken, dan kunnen we naar kinderen kijken of kleinkinderen, die kunnen heel wat voor ons betekenen. Maar in het aangezicht van de dood hebben we niks meer te bieden. Kunnen we elkaar niet helpen En dat geldt zeker als het gaat om de werkelijkheid van Gods rechterstoel. En daarom zegt David niet in deze psalm: en nu wat verwacht ik, vrouw? Of wat verwacht ik, kinderen? Kunnen jullie mij helpen? Of wat verwacht ik, dokter? In het aangezicht van de dood, in het aangezicht van de eeuwigheid, gaat Davids oog omhoog. En nu, wat verwacht ik, o Heer? Omdat de hulp van mensen ijdelheid is, leeg is. En nu, zo zegt de tekst, wat verwacht ik, o Heer? Hij heft zijn oog omhoog. Maar tegelijkertijd moet de vraag ook gesteld worden: wat heeft een mens te verwachten van deze God tegen wie hij gezondigd heeft? Is dit geen ijdele hoop als David zegt: en u wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Juist nu hij tegen deze God gezondigd heeft, nu hij een overtreder is van de wet die deze God gesteld heeft. Kan een mens deze God wel om genade bidden? Kan een mens wel hopen op deze God tegen wie hij gezondigd heeft? Ja, de Bijbel laat ons zien dat kan. Want deze God, schoon zwaar getergd, is langmoedig en weldadig. Dat laat de Schrift ons zien. Waarom de Heere zelfs tegen de grootste der zondaren zegt dat er bij hem veel vergeving is. De goddeloze die verlaten zijn weg, zo zegt hij, en de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zoals Petrus het later eens tegen de Heer Jezus zal zeggen: Heere, tot wie zal ik heen gaan? En Petrus wist wie hij was. Hij heeft het ooit aan de knieën van de Heer Jezus beleden: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat was werkelijkheid voor de discipel. Maar Heere, tot wie zal ik heen gaan? Juist als zondig mens. Juist als overtreder. Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. En met andere woorden bidt David dat precies hetzelfde. En nu wat verwacht ik? Tot wie zal ik anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. En nu, als een mens in die omstandigheden komt, dat de schuld schuld wordt, dat het oordeel oordeel wordt, juist als een mens gaat beseffen dat het leven achter hem ligt, wat verwacht ik? Als ik afscheid moet gaan nemen, wat verwacht ik? Als ik alles wat ik heb en wat ik ben moet achterlaten, wat verwacht ik? Als ik moet gaan sterven, hebben wij dan verwachting, geachte aanwezigen? Want wij staan ook voor die vraag. Nicolaas van Delen is ons alleen maar voorgegaan. En er komt uit zijn sterven en uit deze begrafeniskist een roepstem. Heden ik, zo zegt die kist, maar morgen gij. En wat is dan onze verwachting? Wat is dan onze hoop? Waar steunen wij dan op? Waar leunen wij dan op? David zegt: ik kan niet leunen of steunen op iets in mezelf. Ik kan niet steunen op mensen. Op wat andere mensen van mij denken of wat andere mensen van mij zeggen. Ik kan niet steunen op iets in mezelf. Niet op mijn naam. Niet op mijn werken. Niet op wie ik ben geweest als man, als vader, als opa, als buurman, als gemeentelid. Als broer, als zwager of hoe wij ook in welke betrekking wij tot hem stonden. Dat alles valt weg. Ik kan zelfs niet steunen op de dingen die ik beleefd heb of denk beleefd te hebben in geestelijk opzicht. De bevinding, hoe noodzakelijk ook, en de Heere werkt niet anders dan door middel van de bevinding, kan de grond niet zijn voor onze reis naar de eeuwigheid. Waar is onze hoop op gevestigd? Wat is onze verwachting? Waar rusten wij op? Waar leggen we onze vinger bij? Wat willen wij de Heere nou aanbieden? Als onze beurt is, als wij voor Gods aangezicht moeten verschijnen. David zegt, mijn hoop is op u. Op God. Letterlijk zegt hij in het Hebreeuws, mijn hoop is in u. En de hoop, de apostel Jacobus zegt, dat is het anker der ziel. En het anker, dat is een gebruiksvoorwerp van een schipper, gebruikt als hij op zee is en zijn schip dreigt stuurloos te worden of hij gaat ergens voor anker liggen. Dan gooit hij het anker niet in het ruim van het schip, maar hij gooit het overboord, in de zee, in de diepte. Omdat het daar vaste grond mag vinden, zodat het schip vast ligt en dat het niet op het strand of op de rotsen te pletter zal slaan. En nu werpt David het anker van zijn ziel uit in God. In wie God is. En in wat God spreekt. Asaf zegt in een van de psalmen dat hij pas hoop kreeg toen hij in Gods heiligdommen inging. Zoals die tollenaar in de tempel, die zijn gebed bad. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat had hij natuurlijk thuis kunnen bidden. Maar waar bad hij dat gebed? In de tempel. En hij durfde zijn ogen niet op te slaan naar de hemel. En hij sloeg op zijn borst. Niet om zichzelf op de borst te kloppen, maar om aan te geven, hier ligt mijn kwaal, hier zit mijn ellende, in dat verdorven hart. En waar hoop ik nou op? En het staat niet in de gelijkenis, maar het is toch geen inlegkunde als we toch menen dat die tollenaar wel niet naar boven keek, maar wel naar dat altaar keek. Dat dat de pleitgrond van zijn gebed is geworden. Hij was in die tempel. Zijn hoop was in die tempel, in dat altaar. Mijn hoop is in u. In die medelijdende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Want dat altaar in het Oude Testament, dat opent de weg. En die medelijdende hoge priester van het Nieuwe Testament. De verafschaduwing van dat bloed dat Christus aan het kruis van Golgotha zou storten. Dat opent de weg naar de troon der genade. Waarom die troon waarop God zit, in ons leven inderdaad een genadetroon mag zijn. En de Hebreeënschrijver roept u, roept ons op, om met de vrijmoedigheid toe te gaan tot die troon der genade. Om het David na te spreken. Mijn hoop is op u. Tot wie zou ik heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dan mag er verkondigd worden in deze rouwdienst, waar de dood een einde maakt aan alle menselijke verwachting. Er is een medelijdende hoge priester in de hemel, die in al onze benauwdheden benauwd is geweest. Die door zijn bloed de schuld van zijn volk op zich heeft genomen en een volkomen verlossing teweeg heeft gebracht. En dan wordt er vanuit de schriften de oproep gedaan. Neem nou de toevlucht tot hem. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is de weg, mevrouw van Delen, die u wordt aangewezen. In deze omstandigheden van rouw en verdriet. Het is een grote zegen dat Hans thuis mag wonen. Het is een grote zegen dat u een dochter hebt en een schoonzoon en kleinkinderen. Maar die kunnen de lege plaats van uw man nooit vervullen. Die kunnen de lege stoel ten diepste nooit bezetten. Die kunnen ook u niet helpen als ook uw levenseinde nabij zal komen. deze weg van Psalm 39 wordt u aangewezen. Wat verwacht ik? En dan wordt jullie, kinderen en kleinkinderen, en wij allemaal, ons aangewezen. Laat onze hoop op God mogen zijn. Elke andere verwachting, elke andere hoop zal ijdelheid blijken te zijn. En laat de schrik des Heren ons mogen bewegen tot dit geloof. Ik hoop althans dat we toch wel geschrokken zijn van dat zo onverwachte sterven van Nicolaas van Delen. Natuurlijk, een hoge leeftijd. Maar wij begraven geen leeftijd. We begraven een mensenkind. En de roepstem komt tot ons. Ook uw en ook jouw leven is maar een handbreed. En het kan elk ogenblik worden afgesneden. Zijn we dan bereid? Hebben wij onszelf leren kennen als zo'n overtreder? Dat is toch absoluut noodzakelijk, zo laat de schrift ons weten, om ook dit gebed te kunnen bidden. Om ook de toevlucht tot Christus te nemen. Want de moeite en het verdriet, de rouw en het gemis, ja, die kunnen ons misschien wel doen roepen tot een God. Om hulp en om troost. Maar die zullen ons nooit brengen aan de voeten van die hoge priester. Er is maar ene geestel, ene tuchtmeester tot Christus. Eén middel dat God gebruikt om ons als zondaren aan zijn genadetroon te brengen. En dat is de wet. De heilige wet die hij gegeven heeft. En die door de Heilige Geest gebruikt wordt om van ons overtreders te maken. Dat we onszelf gaan zien zoals dat God ons ziet. En om als een overtreder te buigen voor zijn heilige wet. En het ermee eens te worden. Uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. En Heer, als ik naar mezelf zie, dan heb ik niks anders te verwachten dan een eeuwig oordeel. Als ik op mezelf zie, op mijn leven het achter me ligt, heb ik niks anders te verwachten dat u me voor eeuwig wegdoet en u zou geen onrecht doen. Maar Heere, gedenk toch in de toren aan uw ontfermen. Wees met barmhartigheid over mij bewogen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die gij toch gezonden hebt. Niet om mensen te verderven, maar om ze te behouden. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Er is nooit een mens geweest die in die weg te vergeefs aangeklopt heeft aan de troon der genade. Amen. Heren, voordat wij dit kerkgebouw gaan verlaten met zuster Van Delen en haar kinderen en kleinkinderen, om het overleden lichaam van hun geliefde man, vader en opa naar de laatste rustplaats op deze aarde te brengen, komen wij tot u. Kon het zijn met dat gebed, Heren, dat ons in alle eenvoud is uitgelegd. En nu wat verwacht ik, o Heren, mijn hoop is op u. Dat ze het oog omhoog mogen heffen. En bij u de woorden van eeuwig leven mogen zoeken. Bij u de troost mogen zoeken en ook vinden die het houdt. Te midden van moeite en verdriet. Te midden van rouw en gemis. Ja, te midden van zonde en schuld. De enige troost in leven en sterven. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald. Heere, doe ons niet rusten voordat wij die troost en die hoop mogen kennen en beoefenen. En wilt u dat ook schenken? Wees u met ons, help ons, bewaar ons voor de boze en de zonde. En laat ook uw woord op het graf mogen klinken, ook gesproken door onze vriend en broeder, die de overleden ook zo goed heeft gekend. Sterk ook hem. En ook als we terugkeren hier in de kerk, geef het ook aan onze broeder ouderling, om ook dan uw woord nog te mogen lezen en u te bidden. Wij vragen het u om Christus wil. Amen.
We zijn nu aan het einde gekomen van deze dienst en zullen deze plechtigheid voortzetten op de begraafplaats. Nicolaas Van Delen zal door de kinderen en kleinkinderen naar buiten worden gedragen. Het gezin zal direct aansluiten. Daarna kunt u op mijn teken als belangstellende het kerkgebouw verlaten en kunt u op eigen gelegenheid naar de begraafplaats aan de Scheldestraat gaan. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon of livestream. De woorden op de begraafplaats zijn weer beide verbindingen te beluisteren. Ik wil de kinderen en kleinkinderen graag plaatsen nemen naast de kist. En ik wil u vragen, voor zover dit voor u mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats. het woord is aan Dominee Tissen.
Ja, wij spraken elkaar aan als buurman en buurvrouw. En dat zeg ik dan ook deze middag. Veel sterkte bij dit moeilijke moment. En ook jullie, hè, kinderen en kleinkinderen. En ik zag ook dat de zus en zwager ook aanwezig zijn. En andere familieleden. Taco, hè, onze vriend, was buurman van Delen. Niet waar? Dominee Kempen eerst, die zei wel in zijn gebed, die hem zo goed gekend heeft, en dan kom je in verlegenheid. Want uiteraard hebben wij vele jaren omgang met elkaar gehad, en dan leer je elkaar wel kennen. Maar kennen en kennen is twee. En dan denk je toch altijd weer aan het geestelijke. Niet waar? En dat zei u zelf ook nog een dinsdagmiddag, dat hij op dat punt zo gesloten was. En uiteraard heb ik dikwijls geprobeerd om met hem daarover te spreken. En dan zei hij altijd, ja, die zekerheid, hè, dominee, die zekerheid. Jullie kennen hem ook en ik wil mij daarom allereerst ook op jullie richten, kleinkinderen. Want ik denk dat jullie opa voor jullie een hele sterke persoonlijkheid is geweest. En nu hij overleden is, zullen jullie vaak tegen elkaar zeggen, opa zou zeggen, toch? En dan weet je ook wat hij zou zeggen. Want hij droeg jullie echt op zijn hart. Hij deelde vaak de zorgen die hij had over jullie als kinderen. En u, en ook jullie als kleinkinderen, samen met mij ook. Veel over gesproken, ook de vreugdevolle dingen, waar hij ook zeer verblijd mee was, maar ook de zorgen. En ik denk ook, wanneer wij aan opa denken, en wij denken dan aan de zonde, de wereld, met al haar begeerlijkheden, dan zou je echt wel weten, nou gaat opa mij waarschuwen. Toch? En dat deed hij echt niet om je te plagen, maar dat deed hij ook vanuit de achtergrond waar hij zelf vandaan gekomen is, samen met je oma. Dat heeft hij dikwijls mij verteld. En ik bedoel dat natuurlijk niet om iets of iemand neer te zetten. Maar dat heeft hem heel veel gekost om die keuze te maken voor de schriftuurlijk bevindelijke prediking. Dat hoef ik niet te illustreren. Maar daarom besefte hij ook het gevaar zo van de zuigkracht van deze wereld. Want er staat in Gods woord, de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Goed, en dan kan ik best begrijpen dat iemand denkt, ja, waar zou hij nu zijn? En ik worstel daar ook mee. Dat weet ik ook niet. Wij zijn beperkt, ook als dominees. Daar kom je hoe langer hoe meer achter als je wat ouder wordt en wat langer in het ambt staat. En dan ga je af op het leven. En de vrucht, dan hoop je dat dat een vrucht uit God is. Uit een beginsel van een nieuwe geboorte. Maar ik kan best begrijpen, ik zou er best wel wat aan hebben, dominee, als ik zeker wist waar opa zou zijn. En mijn man en vader. Dat kan ik best begrijpen. En als het op je afkomt, want er zijn echt twee mogelijkheden, toch? Voor ons allen. Of een eeuwig verderf. Of een eeuwige heerlijkheid. Dan kan dat beklemmen. als dat op je afkomt, buig dan je knieën. En vraag of de Heere enerzijds een beklemming van je af wil nemen, want dat brengt de mens nergens hoor. Maar anderzijds toch de ernst daarvan op je hart gaat binden. En dat zeg ik ook met name tegen mezelf en iedereen die hier is. Heb het er eens over met uw man, met uw vrouw, met je vader, met je moeder, met je broer, met je zus, met je vriendin. Heb het er eens over met iemand waarvan je zegt, daar kan ik het misschien wel even mee delen. Waarover dan, dominee? Wat het is om onbekeerd te zijn. Heb het er vooral over met God. Onbekeerden in ons midden. We kunnen op allerlei manieren onbekeerd zijn, nietwaar? Heel degelijk, rechtzinnig, onbekeerd. Er zijn mensen die hebben het soms over, hij was eerlijk onbekeerd. Dat is een goddeloze uitdrukking. Echt waar. Ik begrijp dat wel, maar daar kun je niet mee sterven. Hij was voor de oude waarheid. Daar kun je echt niet mee sterven. Ik moest zo denken aan het laatste stukje van de preek van de Heer Jezus. De bergrede. En u weet hoe dat eindigt. Dat eindigt met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Allebei waren ze op bezoek geweest bij dezelfde architect. Allebei hadden ze hun plannen voorgelegd aan die architect, aangaande het bouwen van een huis. En deze architect die had heel duidelijk gezegd hoe dat moest. Vooral wat het fundament zou zijn. En ik hoop dat wij dat verstaan, geliefden. Dat wij niet moeten bouwen op zandgrond. Op godsdienst, tranen, of wat we wel eens voelen, ervaren, gaat niet buiten de ervaring om. Maar als je echt, en dat is het tweede waarvan ik zeg, heb het daar nou eens over met iemand, bekommerd bent, heb het daar nou eens over. Met God vooral. Jongens, ben je echt bekommerd? Ben je echt ook bezorgd over je ziel? Over je eeuwige bestemming? Komt nooit geen eind aan, hè? Je kunt het niet meer overdoen. Echt bekommerd. Dat is dat je roept tot God. O God, wees mij toch genadig. Bekeer mij toch. Dat ik u mag leren kennen. Heb het daar ook eens over met je vriendin. En laat je vriend dan niet zeggen van, nou, niet zo saai hoor. Nee, daar moeten we het niet over hebben. Dat is zo belangrijk. Met je man. Hoe oud bent u? Met je vrouw. Met je dominee misschien. Ga zo niet weg van dit kerkhof met de gedachte, nou ja, dat zien we dan wel. Nee, het is zo gevaarlijk. Bekommerd daarover. Wees er bekommerd over. En ook wanneer wij misschien wel hopen, menen, dat de Heer een goed werk in mij begonnen is. Dat wij dan ook ons telkens weer beproeven. Juist bij zo'n moment als deze. En dat wij ook dan voor Gods aangezicht komen en ook er met iemand over hebben. Zoals Lydia dat deed bij Paulus, toen zij net tot bekering was gekomen. En zei tegen Paulus, indien gij mij getrouw geacht hebt, zo kom in mijn huis. Na de kerkdienst was dat. Paulus die zei, ja, Lydia zegt toe, want er staat en zij dwong ons. Waarom dan, zegt Paulus, waarom? Ja, ik wil toch wel weten of, ja, of de Heere begonnen is. Kan Paulus dat dan weten? Kan een knecht van God of een kind van God dan weten? Kunnen wij dat weten van uw man? Ten diepste kunnen wij niet over het hart oordelen. Maar we kunnen het wel beoordelen. Aan de hand van Gods woord. Omdat Gods woord daar duidelijk is. En wat hebben we dan toch nodig, geliefden? Dat was een arm en een verloren zondaar. En dan kom ik terug op die gelijkenis van de Heer Jezus. Net als die wijze bouwer voortdurend beproeven. Is het dit misschien? Is dit nou die rotsteen waar het in de kerk over gaat, wiens werk volkomen is? Of is dit nog zandgrond? Het is wel hard. Kan wel van God zijn. Maar God die houdt toch die bekommering werkzaam als het Christus nog niet is. Daar gaat het om. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En als je daar deel aan mag hebben, dan heb je zekerheid. Dat is die zekerheid. En dat is een aangevochten zekerheid. Maar toen ging die wijze bouwer bouwen. Terwijl die dwaze bouwer eigenlijk al bijna klaar was met bouwen. Maar toen de plasregens kwamen en de stormen kwamen, de oordelen, de dood, toen stortte dat huis van die dwaze bouwer in elkaar. Maar het huis dat op de rotsteen was gebouwd, dat bleef staan. Kijk, en dan kun je door die doodsjordaan heen. En als je dan door die doodsjordaan heen komt, de een misschien wel net als Christen die kopje onderging en zich vastgreep aan hopende, terwijl Christinnen met een wagen er naartoe geleid werd, met een heerlijke wagen, gedragen door de engelen Gods, daar staat aan de overzijde, dien die mijn ziel lief heeft, dat is de Heer Jezus Christus, waarvan Paulus zegt, die zichzelf overgegeven heeft voor onze zonden. Dan moet je eens over nadenken. Er staat niet die goud gegeven heeft of zilver of... Nee, die zichzelf overgegeven heeft voor mijn vroomheid, voor mijn best doen, voor mijn zoeken. Voor onze zonden staat er. Dat is wat. Hij heeft er echt niks voor teruggekregen, hoor, van u en mij. Opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Want daar ga je mee ten onder. En als je daar kennis aan mag hebben, ja, dan begint eigenlijk dat eeuwige leven, die eeuwige gemeenschap, die ongestoorde gemeenschap met de Heer, om altijd tijd bij de Heere te mogen zijn. Altijd. Dat die gemeenschap nooit meer verstoord wordt door de duivel of door de zonde. Altijd eeuwig gelukkig en zingen van Gods goede tierenheid. Ontlast van de strijd en van het kruis, van de moeite en van het verdriet. En altijd bij de Heere te mogen zijn. O, geef toch, Heren, dat dat ook de vrucht mag zijn van dit ons te samen zijn. We willen eindigen met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik wil in het openbaar uw vrouw, in u, uw man, hartelijk bedanken voor de fijne, lieve vriendschap en hulp die we altijd ook van uw man hebben gekregen. Niet waar, Taco?
U krijgt allen de gelegenheid om langs de gracht te lopen. Daarna mag u mijn collega volgen naar de uitgang van de begraafplaats en kunt u terugkeren naar de zaal van de kerk, waar oudeling Molenaar deze begrafenisplechtigheid zal afsluiten. Aansluitend is er dan nog gelegenheid tot condoleren en nog gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Mevrouw van Delen, de kinderen en kleinkinderen zullen deze plaats als laatste verlaten. Familie en belangstellenden, mag ik u vragen mijn collega te volgen naar de uitgang van deze begraafplaats.
We zullen met elkaar een stuk lezen uit Psalm 31. En dat staat ook in de liturgie. Ik kan meelezen, eventueel. Psalm 31, en dat is een week dat we daar al over gehad hebben. Een psalm van David, woord van de zangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotsteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij op uw naamswil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij geborgen hebben. Want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen en ik vertrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mij ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bang, want de dief is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn goede onrechtigheid en mijn wederen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijen ben ik mijn naburen groter tot de smaad geworden en mijn bekende tot een schrik. Die mij op de straten zien, vliegen van mij weg. Ik ben uit het hart gegeten als een dode. Ik ben geworteld als een verdorven pad. Wat ik hoorde de naspraak van velen, deze is waarom toch. Terwijl zij samen tegen mij raad staan, zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn zijde zijt in uw hand. Red me van de hand mijn vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aandacht over uw recht lichten en los mij voor uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardigen, in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is het goed, is uw goed, dat gij bent gerechtigd voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensen kinderen. Gij verbergt hen in het verborgene uw aanzicht, voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hem in het voor een twist der tongen. Geloofd zij de Heer. Want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Mij voerende in een vaste stad. Ik zeide dat in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan mag worden gij de stem mij dus meegeven, als ik tot u lief. En de Heere gij, al zijn gunstgenoten. Want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloedig met degenen die hoop moet bedrijven. Zijt sterk, en hij zal jullie de hart geven. Allen gij die op de Heere hoopt. U staat dat de liturgie misschien nog een tweetal versen uit deze psalm. Die willen we met elkaar zingen?
Ja.
Dat gaan we dan doen. Is er iemand die het op zal spelen? Weet u dat aan?
Zoals ook onze die stoel die blijft weten.
maar je bent weer puur en puur met u. Op dat alles over alles met wachten, alles gekend naar u uitgaat. Gedenk je ook Hans in de zin, en dan moet je zo gemak aan vergelijken in de tijd die vorige week was. Hij heeft ook nog vakantie heeft. Wilt u hem daar ook mee helpen? Het gemis wat hij zelf ook moet inleven, maar ook zijn moeder ondersteunen. Maar als ik daar zo zijn werk in kan doen, dan zal zij ook daar een handen krijgen. Eerlijke denken maken. Ook de andere kinderen. Daar gaan we met nog willen. De kleinkinderen, heren. Ondersteunt u hen. Om alle moed en alle zorg. Misschien wilt u hem persoonlijk bewezen hebben. Wilt u de andere kleinkinderen verdenken? De achterkleinkinderen. Heren, dat is toch. Heel uw opa, uw man, uw vader, de naam over te halen. In het besef ook. Dat hij het bidden van hem weggegaan is. En nu mogen ze zelf ook nog bidden. Wat is dat nog groot? Is dat nog goed? Dat het gebed mag opgaan dat u de Heere bekeerd bent. Wilt u mij genadig zijn? Zodat u deze psalm van genade heeft genade. Wilt u zich ontfermen? Want alleen genade heeft ons van de dood. En daar is geen verlof. Wilt u bij hem gedenken? In de tijd vooruit. Met alle vragen die van te leren. Ook in dankbaarheid dat u knechten, dat u al elke week in de kant van het graf, zijn mond te spreken van uw goedheid en uw trouw. Heere, wilt u dat werk in al onze harten? Bedenk u ook de zus van mevrouw van Deven en haar man, die hier ook nodig zijn. Geef ze ook wat zij nodig hebben in een hoge leeftijd, dat ze er ook mogen weten willen, of dat al meer weer mogen weten, of dat mogen doen. Heere, die bron. En zaligheid. Wilt u dat werken? Het is nog mogelijk, maar u weet hoe leven. Ja, onder alle leeftijd. Schenk u wat er in nodig is bij ons allen. Tot eer van uw naam en tot heil van onze ziel. Amen.